U luistert naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen. Uit het overkoepelende thema, man en vrouw geschapen. Vandaag, man en vrouw. Met het oog op het Koninkrijk van God zijn er twee soorten mensen. Er zijn mensen binnen het Koninkrijk en buiten het Koninkrijk. Gelovigen en ongelovigen. Maar ook als we letten op de schepping kunnen we zeggen, er zijn twee soorten mensen. De mensheid is verdeeld in twee groepen. Mannen en vrouwen. Dat is het grootste verschil wat door de mensheid loopt en waarbij je niet kunt zeggen, de een is meer of minder dan de ander. Een man en een vrouw zijn van even grote waarde voor God. Mannen en vrouwen kunnen evenzeer gelovig of juist ongelovig zijn. Maar toch is er een duidelijke orde. Die orde heeft God vanaf het allereerste begin in de schepping gelegd. En dat zien we in de tekst die in deze podcast centraal staat. Genesis 1, vers 27, de laatste woorden. Maar ik lees even Genesis 1, vers 27 helemaal. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Er worden twee dingen gezegd over hoe God de mens schiep. De mens is geschapen naar Gods beeld. En de mens is geschapen als man en vrouw. En dat de mens als man en vrouw geschapen is, dat zien we niet alleen hier, maar dat komt telkens terug. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vanaf vers 18. Daar vertelt God dat een man alleen was en een vrouw krijgt. Er wordt heel veel aandacht gegeven aan hoe de man gemaakt is en hoe God uit de man de vrouw gemaakt heeft. In Genesis 3, het hoofdstuk van de zondeval, als de Heere zijn straf gaat uitspreken, dan doet hij dat heel nadrukkelijk over man en vrouw afzonderlijk. Hij spreekt niet de straf uit over hen samen, over de mensen in hun algemeenheid, maar heel duidelijk zegt hij, vrouwen, u zult dit en dit ervaren na deze val. Met smart zult u kinderen baren. En daarna, mannen, u zult heel nadrukkelijk dit ervaren. Het werk dat u te doen hebt, zal moeilijker, zwaarder en pijnlijker worden. Dan Genesis 5. Daar begint Mozes, aangedreven door de Heilige Geest, in feite weer bij het begin. Dan zegt hij in het eerste vers, hij maakte hem, dat is de mens, naar de gelijkenis van God. Dus dat verwijst terug naar het eerste deel van Genesis 1, vers 27. Maar ook het tweede deel van dit vers wordt herhaald in Genesis 5, vers 2. Man en vrouw schiep hij hen. Het is dan niet vreemd dat de Heer Jezus ook deze woorden citeert als hem gevraagd wordt naar het huwelijk en naar echtscheiding. Dan zegt hij niet alleen maar dat het huwelijk er voor altijd is, vanuit Genesis 2, vers 24, maar ook dat God man en vrouw zo gemaakt heeft. Dan haalt hij Genesis 1, vers 27 aan. Hebt u niet gehoord dat de Schepper hen vanaf het begin als man en vrouw heeft gemaakt? Blijkbaar is dit voor God iets heel wezenlijks. Dat zien we des te meer als wij beseffen dat in deze tekst heel veel andere dingen niet genoemd worden. Er wordt niet gezegd hoe de mens eruit zag. Er wordt niet gezegd dat de mens een verstand had. Ook niet dat de mens een besef van goed en kwaad heeft, een geweten, als belangrijk verschil met dieren. Er wordt niet gezegd, toen God de mens schiep, dat hij hem schiep met lichaam en ziel. Dat wordt wel genoemd in Genesis 2. Dan wordt het lichaam gemaakt en God blaast er de geest in, maar hier in Genesis 1, vers 27... In de samenvatting wordt erover gezwegen. Er wordt niet gezegd op welke leeftijd God hem geschapen heeft. Als volwassene, als jongvolwassene of als oudere volwassene. Over al die dingen wordt gezwegen. Maar dit wordt wel genoemd. Man en vrouw schiep God hem. We leven nu in een tijd waarin geprobeerd wordt dat verschil klein te maken. Er mag eigenlijk geen aandacht meer zijn voor wat de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld op je paspoort. Waarom zou er eigenlijk staan man of vrouw? Je geslacht, Doet dat ertoe? Als je een officieel formulier invult, dan is het nu nog steeds van belang dat je aangeeft wat je geslacht is. Maar er gaan steeds meer stemmen op om er maar mee te stoppen. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat het verschil tussen man en vrouw heel wezenlijk is. Dat wordt nog duidelijker als we naar het Hebreeuws gaan kijken. In de Nederlandse vertaling die ik voor me heb, de Statenvertaling, daar staat: man en vrouw schiep hij hen. Maar in sommige vertalingen staat er mannelijk en vrouwelijk. En vanuit het Hebreeuws is daar ook alle reden voor. Dus het is niet alleen maar een beschrijving, zo van de ene persoon die gemaakt was, dat was nu eenmaal een man, en de andere persoon die gemaakt was, dat was nu eenmaal een vrouw. Als hier gezegd wordt mannelijk en vrouwelijk, dan wordt ermee gezegd: er zijn bepaalde eigenschappen in deze mens gelegd. Toen God de mens schiep, schiep hij de mannelijke en de vrouwelijke eigenschappen. Die zijn er niet alleen bij de eerste mens, maar die heeft God gelegd in de mensheid. Waarom is het nou zo belangrijk, dat accent op man en vrouw, en dat dat al hier in het eerste vers genoemd wordt, en dat daarna telkens weer opnieuw opgewezen wordt? In de eerste plaats: het verschil tussen man en vrouw geeft orde in de samenleving. Het simpele feit dat er twee soorten mensen zijn, dat laat ons zien dat alles niet zomaar door elkaar moet lopen. De samenleving is niet een verzamelbak met losse mensen, zoals een bak knikkers. Als je die even door elkaar schudt, dan liggen ze weer in een andere volgorde. Nee, we zijn geen vergaarbak, maar een ordening. Een samenleving heeft een structuur, en die wordt opgebouwd vanuit het huwelijk en het gezin. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Misschien ken je die uitdrukking wel. Maar dat beleeft lang niet iedereen meer zo. Maar dat is wel een hele terechte uitdrukking. Christelijke politieke partijen komen daar regelmatig voor op. En laten we aandacht hebben voor het gezin en het versterken ervan. Want het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat wil zeggen, als er stabiele gezinnen zijn, dan zorgt het ook voor een stabiele samenleving. Nou, en dat is waar. Maar deze woorden zeggen nog iets anders. Die zeggen ook hoe de samenleving eruit moet zien. En dat kun je zien aan het gezin. Het gezin is de oudste samenleving, de meest basale samenleving. Van de kerk wordt het trouwens ook wel eens gezegd: het gezin is een kerkje in het klein. Maar misschien moet je het wel omdraaien. Een kerk is een gezin in het groot. En de samenleving is een gezin in het groot. Dat zie je ook in het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder. Dan worden vader en moeder genoemd, maar daar worden eigenlijk alle andere gezagsdragers inbegrepen. Vanuit vader en moeder krijgt de overheid gezag. Dus de samenleving is zo opgebouwd als een uitgebreid gezin. In het huwelijk en in het gezin is het heel fundamenteel dat er een man en een vrouw zijn. Het huwelijk. Dat is niet een willekeurige verzameling van twee soorten mensen, of drie, of zeven. Heel bewust zijn er twee personen en heel bewust alleen één man en één vrouw. Dat is de orde die God gewild heeft. En dat geldt dan ook als er kinderen mogen komen. Dan is het ontzettend belangrijk voor de kinderen te beseffen: we hebben twee ouders. In de gebrokenheid van deze samenleving ligt dat voor veel kinderen al heel ingewikkeld. En dan blijft toch die Bijbelse lijn staan: er zijn twee ouders en er is één vader en één moeder. En dat kan alleen maar goed functioneren als het ook helder is. Als het helder is: een vader is een vader en een moeder is een moeder. Als de man in het huwelijk weet: ik ben geroepen om man te zijn. En de vrouw weet in het huwelijk: ik ben geroepen om vrouw te zijn. Daarom is het ook onmogelijk, bijbels gezien, om een relatie tussen twee mannen of een relatie tussen twee vrouwen een huwelijk te noemen. Een huwelijk is heel duidelijk opgebouwd vanuit Genesis 1, vers 27. God schiep de mens, man en vrouw. Nu is natuurlijk niet iedere man hetzelfde, niet iedere vrouw hetzelfde. Je kunt op een bepaalde manier best zeggen: de ene man heeft meer vrouwelijke eigenschappen heeft een zachter karakter. De ene vrouw heeft meer mannelijke eigenschappen dan de ander en kan bijvoorbeeld beter leiding geven. Maar daarbij blijft het zo dat een man is en een vrouw is. Er zijn echte mensen die zijn geboren met zowel lichamelijke kenmerken van de man en lichamelijke kenmerken van de vrouw. Dat is een heel kleine groep, maar die mensen zijn er. Zo zie je hier ook de gebrokenheid van de schepping terug in het lichaam van sommige mensen. Die verwarring. Meer mensen zijn er, nog steeds een kleine groep, maar het gebeurt dat iemand geboren is, duidelijk met een mannenlichaam, maar zich vrouwelijk voelt, of andersom. Dan hebben we het over genderdysforie. Dysforie betekent dat je je ongelukkig voelt in je geslachtelijkheid als man of als vrouw. Maar wat moet je daar nu mee? Nou, de uitweg is helemaal niet wat tegenwoordig vaak gebeurt. Dan moeten we het maar door elkaar gaan gooien. Dan moeten we maar zeggen dat het niet uitmaakt. Of we moeten maar aan een operatie gaan denken. Nee, deze nood, dit verdriet, laten we beginnen met dat te erkennen. Deze nood bestaat. Maar ook als je het zelf hebt, je hoeft het niet te verstoppen. En de oplossing ligt ook niet zomaar voor het grijpen. Wat een diepe nood. Een nood waar je zomaar geen raad mee kan weten. Maar tegelijkertijd wel een harde werkelijkheid in je leven kan zijn. Maar weet dat je juist dit nu voor God mag brengen. Dat je met al je vragen en je worstelingen met jezelf bij God terecht kan. Paulus zegt, dan gaat het om hele andere dingen, maar hij schrijft in Filippenzen 4, vers 11. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in wat ik ben. Dat is iets wat in deze samenleving voor alle mensen heel moeilijk is. Wij denken vaak dat er voor alle problemen een oplossing mogelijk is. Het is niet vreemd dat iemand die dan zo met zichzelf in de knoop zit, ook een oplossing zoekt. Wat is het Bijbels heilzaam als wij allemaal veel meer zouden leren? Ik heb geleerd tevreden te zijn met wie ik ben. Ik heb ook geleerd mezelf te verloochenen. Bepaalde verlangens die ik heb, daar weet ik van, die verlangens moet ik niet opvolgen. Zelfverloochening. Dat is waar de Heer Jezus iedere mens toe oproept. Maar niet alleen voor mensen met deze gevoelens of voor mensen met homoseksuele gevoelens. Zelfverloochening wordt van ons allemaal gevraagd. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Dat lijkt moeilijk, dat is ook moeilijk. Dat gaat tegen onszelf in, maar het is ook zo goed. Dan kun je werkelijk geluk vinden. Dan gaat het er niet om hoe jij je voelt, maar wat Christus van je maakt. Dan mag je ook leren wat er in Galaten 2, het 20ste vers staat. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is in de weg van geloof en bekering. Dan mag je zeggen, mijn identiteit is niet meer wat ik van mezelf voel, wat anderen van mezelf maken, maar wie Christus voor me is. Dan kun je ook zeggen, wat er staat in Galaten 3, vers 28, in Christus is nog man, nog vrouw. In Christus is dus geen mannelijk en geen vrouwelijk meer. Dan wordt daar eigenlijk opgegeven waar ik mee begon, namelijk dat er twee soorten mensen zijn. Dan blijft dat ene over, binnen het koninkrijk of buiten het koninkrijk. In Christus geldt, iedereen binnen het koninkrijk is van hem. En dan mag je zeggen, ik ben een kind van God. Dat bepaalt het meest wie ik ben, gereinigd door het bloed van Christus. Als Paulus zegt, in Christus is nog man, nog vrouw, dan bedoelt hij niet te zeggen dat vanaf nu de scheppingorde is opgeheven. Er zijn kerken die zeggen, in Christus is nog man, nog vrouw, en daarom zien wij als christelijke gemeente geen verschil meer tussen mannen en vrouwen. Maar dan denken wij daar anders over dan Paulus. Paulus zegt: vrouwen zijn niet geroepen in het ambt, mannen wel. Vrouwen zijn niet het hoofd van het gezin, mannen wel. Maar als het erom gaat, wie ben ik voor God? Wat is mijn waarde? Dan zegt Paulus: er is geen onderscheid tussen man en vrouw. Ik ben een kind van God. Dat is een hele diepe uitleg en die geldt voor ons allen. In welke nood we ook zitten. Gebroken huwelijk, worsteling met onze eigen identiteit, met onze seksualiteit, met ons lichaam. Als Paulus zegt: in Christus is nog man, nog vrouw, dan roept hij ons allen ertoe op: laten we hoger kijken. Laten we zien op iets dat veel meer bepalend is dan hoe dit tijdelijke gebroken leven eruit ziet. Juist dan krijgt Genesis 1, vers 27 nieuwe kracht. Als wij zien: het gaat in dit leven om meer dan wat ik voel, dan waar ik mee zit, dan hoe wij de mensheid indelen. Daarmee wordt Genesis 1, vers 27 niet opgeheven, maar verdiept. God schiep de mens, man en vrouw. Dat is een tekst die staat ook in het licht van Gods koninkrijk. En dat is het tweede. Misschien weet u nog, ik stelde net de vraag: waarom is voor God deze tekst zo belangrijk? Het eerste is voor de orde in de samenleving, maar de tweede reden is voor het zicht op God. Dit verschil tussen man en vrouw wordt in het Nieuwe Testament telkens benoemd met het oog op God en de kerk, Christus en zijn gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 11, vers 3. Paulus schrijft hier dat hij het belangrijk vindt dat de gemeente vasthoudt aan wat hij ze geleerd heeft. Dus het gaat hier niet maar om een bijzaak, niet iets dat alleen bedoeld was voor die tijd of voor die cultuur waarin Paulus leefde. En dat wij in onze tijd anders tegenaan zouden kunnen kijken. In vers 3 staat dan: ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dus als hij zegt dat de man het hoofd is van de vrouw, heeft het er alles mee te maken dat Christus het hoofd is van de man. Of, zoals Efeze 5 het zegt, dat Christus het hoofd is van de gemeente. Deze tekst leert ons dat God zichzelf in Christus aan mensen wil verbinden op een bijzondere, diepe manier, op een vergelijkbare manier als dat man en vrouw aan elkaar verbonden worden. Christus noemt zichzelf de bruidegom en hij schrijft over de kerk als zijn bruid. Christus, het hoofd van de gemeente, het lichaam van Christus, innig verbonden, onafscheidelijk, eeuwig onafscheidelijk, dat is zo'n wonder. Daar hopen we nog meer van te horen als het gaat over het huwelijk. Maar er blijft wel onderscheid. Je kunt nooit zeggen dat de gemeente wel de plek van Christus kan innemen en Christus de plek van de gemeente. Christus is het hoofd en de kerk het lichaam. En dat wordt steeds verbonden aan het beeld van man en vrouw. Dus als wij doen alsof er geen verschil meer is tussen man en vrouw, dan verliezen we het zicht op wie Christus is. Hoe groot, hoe heerlijk, hoe goed hij is voor zijn kerk. Als ik je nog een leestip mag geven, lees de laatste helft van Efeze 5 nog eens. Het grote wonder van de liefde van Christus, die gevende liefde. Zo moet een man er voor zijn vrouw zijn. Maar altijd in een leidinggevende verhouding. Er is een man en vrouw. Er is ook een vader en een moeder. Ook dat is heel belangrijk voor ons zicht op God. God vergelijkt zich telkens met een vader. Jawel, op verschillende plekken zegt God ook dat hij de liefde geeft zoals een moeder die geeft. Hij zegt zelfs: het zou nog mogelijk kunnen zijn dat een vrouw haar baby vergeet, maar Israël, ik zal u nooit vergeten. David zegt ook dat hij zich aan God mag toevertrouwen zoals een kind aan zijn moeder. En toch noemt God zichzelf vader. Aan de ene kant kun je zeggen, de liefde van de vader en van de moeder, die komen allebei uit God. En toch moeten we daarin nooit vergeten dat God zichzelf vader noemt. Dat hij daarmee duidelijk maakt dat er een verschil is tussen een vader en een moeder. En misschien mogen we ook wel de oude christelijke gedachte daarbij een belangrijke plek geven, de gedachte die een kerkvader als volgt verwoordde. Wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Dus God, die zichzelf vader noemt, die vergelijkt in dit opzicht de kerk als moeder. De kerk die koestert, die om de gelovigen heen staat. Dus als wij nu zouden doen dat er geen verschil is tussen een vader en een moeder, dan zou dat de belangrijke positie van God en ook de bijzondere positie van de kerk uit beeld raken. God heeft de mens gemaakt, man en vrouw, iets wat we nooit moeten vergeten. We moeten niet mensen behagen, maar eerbiedig naar God luisteren. Heren, wat wilt u met mij als man, met mij als vrouw? Hoe kan ik in mijn man zijn u weerspiegelen? Hoe kan ik in mijn vrouw zijn leven naar het beeld van God? Ieder op zijn of haar plaats. En tegelijkertijd allebei met dezelfde hoge roeping. Naar het beeld van God schiep hij de mens. Daar begint de tekst mee. Dat is niet een roeping die we uit onszelf kunnen vervullen, maar alleen vanuit Christus, met God verzoend. Als wij dat zoeken en dat mogen kennen, dan beginnen we ook te leren wat het is om man, om vrouw te zijn naar zijn beeld. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door dominee M. van Renen. Thank you.